Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars bij de Kerkradio of via andere media. En ook als u of jij te gast bent, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee W.C. Pollinder uit Putten. Organist is Theo te Brake. De overlend volgende week zondag zal wel 's morgens als 's avonds de dominee van de sluis voorgaan. In de morgendienst zal het sacrament van het heilige avondmaal bediend worden. Collecte. De eerste rondgang is de diaconale collecte voor het plaatselijk werk. En de tweede collecte is bestemd voor de kerkrentmeesters. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Van harte deze collecte bij u aanbevolen. Zingen naar de dienst. Na de dienst ben jij van harte welkom in de voorpost om met elkaar een half uur te zingen na een kopje koffie, thee of een glas fris. We zingen nu Psalm 6, vers 9. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in alle eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 91 en daarvan de versen 1 en 5. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht en beschaduwd in Gods woning. En wat er verder volgt in de versen 1 en 5 van Psalm 91. In verbondenheid met de wereldwijde kerk van onze Heer Jezus Christus willen we ons geloof belijden vanavond. Dat doen wij met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen we Psalm 64, en daarvan het 10e vers. Rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwen op de Heer alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl ze hem hun harten wijden, zijn naam belijden. Psalm 64, daarvan het 10e vers. En ik wil u uitnodigen om met mij mee in uw hart te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, die op de derde dag weer opgestaan is van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden. Heer getrouwe God, wij komen samen tot u aan het begin van deze avond. En we danken u dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. Als een deel, een klein deel van uw wereldwijde gemeente. En dat u ons hier samen roept om de lofzang gaande te houden. Om u de lof toe te zingen, om met elkaar te bidden, om straks ook te luisteren naar uw woord, de Bijbel. En Heer, we bidden u of u ons wil aanraken met uw geest. Die geest die ook hier in het midden van de gemeente woont. We bidden u of u krachtig onder ons wil werken. Want Heer, van de werkingen van uw geest zijn wij zo ontzettend afhankelijk. En daarom bidden wij u, Heere, open onze harten. En verlicht ons verstand als we naar uw woord gaan luisteren vanavond. Naar een van de psalmen. Als het zal gaan over de benauwdheden van het leven die ons soms zo bezig kunnen houden. En als we horen ook hoe een van uw kinderen, David, hoe die toch te midden van alle tegenslag en tegenspoed vast vertrouwde op u. En Heere, daar mogen we vanavond naar luisteren. En we bidden u of u wil geven dat wij David ook daarin na mogen volgen. Geef Heere dat zo uw naam vanavond verheerlijk mag worden. Dat die geheiligd wordt. En dat uw koninkrijk mag komen, ook onder ons, ook hier in Nijkerkerveen. Dat uw koninkrijk meer en meer op gestalte mag krijgen in de harten van uw kinderen. Maar ook, Heere, dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid, onder jong en oud. En geef dat wij zo ook uw wil mogen doen vanavond in het spreken. Leid uw dienaar ook in alle waarheid. Geef een vrijmoedigheid om het evangelie ook te verkondigen. Help ons bij het luisteren. Geef, Heere, dat we ons kunnen concentreren vanavond. Dat onze gedachten ook gevangen worden genomen door uw woord. Want die gaan soms alle kanten op. Maar geef, Heere, dat het woord van u ons in beslag mag nemen vanavond. Wij bidden dat ook voor hen die met ons meeluisteren, met wie we ons ook verbonden weten. Zegen ook hen. Heere, dat alles bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen de schriften vanavond allereerst in het boek van de Psalmen. En daarvan Psalm 56. En daarna lezen we nog een gedeelte uit Hebreeën. Maar allereerst het boek van de Psalmen en daarvan de 56ste psalm. Een gouden kleinood van David voor de koorleider op de melodie Duif op verre eiken. Toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In God prijs ik zijn woord. Op God vertrouw ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? De hele dag verdraaien zij mijn woorden en alle gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij scholen samen, zij verbergen zich. Zij letten op mijn voetstappen, omdat ze loeren op mijn leven. Zouden zij bij zoveel onrecht vrij uitgaan? Stort de volken neer in toorn, o God. U hebt mijn omzwervingen geteld. Doemt mijn tranen in uw kruik. Staan zij niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep. Dit weet ik. Dat God met mij is. In God prijs ik het woord. In de Heere prijs ik het woord. Ik vertrouw op God en ik vrees niet. Wat zou de mens mij kunnen doen? O God, op mij rusten geloften aan u gedaan. Ik zal ze aan u met dankzegging nakomen. Want u hebt mijn ziel gered van de dood. Hebt u niet mijn voeten voor struikelen behoed? Zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden. Tot zover de lezing op Psalm 56. Lezen wij vervolgens een aantal versen uit Hebreeën 5. De brief aan de Hebreeën en daarvan het vijfde hoofdstuk. De versen 7 tot en met 9. Daar staat het volgende. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij, dat is Jezus, met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Tot zover de lezing uit Hebreeën 5. Ik wil vanavond met u Psalm 56 overdenken. En ik heb boven de preek geschreven als thema: groter dan de helper is de nood toch niet. Groter dan de helper is de nood toch niet. Maar voor we dan gaan luisteren, krijgt u een eerste gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven van liefde. En de Heere zegen u in uw gaven. En daarna zingen wij gezang 8. De bedezang voor de preek. Gezang 8, de bedezang voor de preek. Na de preek zingen we straks Psalm 56 en daarvan de versen 2 en 4. Psalm 56, de versen 2 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Benauwdheid, dat is een akelig gevoel. Het gevoel dat je niet voldoende lucht kunt krijgen. Allereerst letterlijk, als je in een benauwde ruimte zit. Wat is het dan heerlijk als er een raam open gaat of een deur. En je weer frisse lucht kunt inademen. Maar je kunt ook in figuurlijke zin je benauwd voelen. Benauwdheid vanwege een ziekte. Je weet dat je daar doorheen moet. En ja, je vraagt je soms vertwijfeld af. Hoe moet ik daar doorheen? En wat zal ik allemaal nog meemaken? En ik zie er als een berg tegenop. Of er kan ook sprake zijn van een benauwdheid vanwege rouw. Verdriet. Wat als een zware steen als het ware op de bodem van je bestaan ligt. Het gevoel dat je niet voldoende lucht kunt krijgen. Het gevoel dat je er bij momenten als het ware in stikt. Of benauwdheid vanwege aanvechtingen. Of twijfels. Je zou zo graag in God willen geloven, maar je komt er niet uit. Je krijgt het maar niet kloppend en je wordt er bijna gek van. De gemeente in Psalm 56 komen wij David tegen. Die het ook benauwd heeft. Maar aan het eind van de psalm, daar roept hij het toch uit. Kijk even mee naar vers 10. Dit weet ik, dat God met mij is. En vers 12. Ik vertrouw op God, ik vrees niet. Ik ben niet bang. En de vraag die we vanavond aan deze psalm stellen, aan David stellen, is eigenlijk, wat kunnen we leren van de manier waarop David omgaat met die benauwdheden, met die vrees, met die angst, met die moeilijke situaties in zijn leven. Het begon zo mooi in het jonge leven van David. De oude profeet Samuel, die zelf komt tot koning, en vervolgens komt David aan de hof van koning Saul om op de harp te spelen, tijdens die sombere buien van de koning. En er staat in de Bijbel dat koning Saul David zeer lief heeft. Dat hij heel veel van David houdt. En David, hij wordt zijn wapendrager. En wij, als je dat zo leest, dan denk je nou nog even. En God zal zijn belofte vervullen. Nog even en David zal als de nieuwe koning de troon beklimmen. Maar gemeente, het loopt totaal anders. Want nadat David de reus Goliath heeft verslagen, dan zingen de vrouwen in Israël, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En als koning Saul dat hoort, dan wordt hij ontzettend jaloers. Dan wordt hij boos. En vanaf die dag probeert hij David te doden. En op een dag zit David in zijn paleis, zit hij op de harp te tokkelen. En de koning zit op de troon, met de speer in zijn hand. En ineens gooit hij die speer naar David. En die kan nog net aan de kant springen. En David, hij vlucht vanaf die dag. Hij vlucht het paleis uit. En vanaf die dag is hij aan het zwerven. De ene plek naar de andere. En hij voelt zich een opgejaagd wild dier. En gemeente, zo komt David aan in de Filistijnse stad Gat. Ongelukkig en moederziel alleen. De stad waar Goliath vandaan kwam. En David, hij droeg nota bene ook nog dat grote zwaard van Goliath bij zich. Hoe dom kun je zijn, zouden we zeggen. Dat geeft wel aan hoe radeloos David geweest moet zijn. Om zich op deze manier in het hol van de leeuw, in de stad Gat te begeven. De stad waar die held vandaan kwam van de Filistijnen. En ja hoor, al snel wordt David herkend. Kijk, daar loopt David. Je weet wel, die herdersjongen die onze grote reus Goliath heeft verslagen en gedood. En dan snel wordt David opgepakt en naar de Filistijnse koning gebracht. En dan gaat David zich ineens heel raar gedragen. Hij trekt hele rare gezichten. Hij bekrabbelt de deuren. Hij laat een speeksel in zijn baard lopen. Hij lijkt wel niet wijs. En als die Filistijnse koning dat ziet, dan zegt hij van die man die is helemaal gek. Neem hem alsjeblieft weer mee en laat hem vrij. Wat heb ik aan zo'n krankzinnig iemand? Nou, in die omstandigheden, in die situatie, heeft David Psalm 56 gedicht, geschreven. Hij weet zich omringd door de vijanden. Vele vijanden. Er staat in die psalm dat ze hem letterlijk naar het leven staan. Ze loeren op hem. Ze strooien allerlei praatjes over hem rond. Ze verdraaien zijn woorden. En hij kan daar niets aan veranderen. Het zijn ook lafhartige tegenstanders. Want ze letten op zijn voetstappen, staat er in vers 7. Maar dat betekent letterlijk, staat er eigenlijk, ze bewaken mijn hielen. Dus je zou kunnen zeggen, die hielen, de hakken van iemand, die zijn alleen maar zichtbaar voor hen die op een laffe manier iemand van achteren aanvallen. Ze loeren op zijn leven. Davids vijanden liggen als het ware in een struikgewas te wachten op het moment dat ze hem kunnen bespringen en doden. In die zin is Psalm 56 een gebed dat geboren is in de benauwdheid. Letterlijk. En gemeente, hoeveel mensen zijn er niet in deze wereld die onder dergelijke omstandigheden leven? Als je denkt aan onze broeders en zusters in Noord-Korea, in Afghanistan, Pakistan, Eritrea, noem maar op, zij weten er alles van. Zij worden met de dood bedreigd, ze moeten vluchten van huis en haard, net als David, opgejaagd. Ze komen terecht in een onafzienbaar groot vluchtelingenkamp. Met soms schrijnende omstandigheden. Zo ook David. Even teruggaan op Psalm 56. Hij zit in de benauwdheid en hij is bang. En toch tegelijkertijd houdt hij zijn vertrouwen op zijn God overeind. Het vertrouwen op zijn woord. Het vertrouwen op zijn beloften. Dat klinkt als een soort refrein in deze psalm. Kijk u maar mee. In de versen 4 en 5. Daar zegt David. Op de dag dat ik vrees. Ik heb een prachtige uitspraak. Op de dag dat ik vrees, op de dag dat ik bang ben, vertrouw ik op u. En vers 5, in God prijs ik zijn woord. Op God vertrouw ik. Ik vrees niet. En in de versen 10 en 11 kom je dezelfde woorden tegen. Dit weet ik, dat God met mij is. En vers 11, in God prijs ik het woord. Vers 12, ik vertrouw op God, ik vrees niet. Je zou kunnen zeggen dat vertrouwen, die overgave aan God, is de basis van dit gebed. Ook in de diepste benauwdheid, ook in de diepste verdriet, ook in de diepste klacht. En gemeente, het mooie vind ik aan de psalmen, telkens weer de psalmen, is dat ze heel eerlijk zijn. Dat ze de pijn, dat ze het verdriet, de klacht, het zich in de steek gelaten voelen door God. Dat die gevoelens niet weggemoffeld worden. Dat er geen vroom sausje overheen wordt gegoten. Maar dat die schreeuw naar God in alle rauwheid van het gebroken leven, dat die klinkt. O God, waar bent u? Waarom houdt u zich zo stil? Waarom bent u doof? Ziet u dan niet hoe moeilijk we het hebben? Ziet u dan niet hoeveel pijn we hebben? Ziet u niet hoeveel verdriet? Ziet u dan niet hoe zwaar het leven ons valt? Merkt u dan niet met hoeveel vragen en twijfels wij worstelen? En toch klinkt telkens weer dwars door alles heen in dit gebed geboren in de benauwdheid. God is met mij. Ik las ergens een andere vertaling. Die had het vertaald als God is mijn bondgenoot. Dat klinkt ook door in de naam van de Heere, waar David aan refereert in vers 11. De Heere met allemaal hoofdletters geschreven. De verbondsnaam van God. De ik zal zijn die ik ben. De ik zal erbij zijn. Ook in de diepste diepten van het leven. Ook in de dagen van benauwdheid. Ook in de dagen van rouw. En van verdriet en van gemis. En in dagen van aanvechting en twijfel. Maar hoe weet David nu zo zeker dat God met hem is? Hoe kun je dat nou zeker weten? Uit deze psalm blijkt dat uit twee dingen die ik met u langs wil lopen. Het eerste, David, hij werpt zich als het ware op de woorden van God. Vers 5 en vers 11. Dat is het eerste. En het tweede, David, hij weet en hij gelooft dat God erg betrokken is op zijn leven. Op wat hij meemaakt. Dat blijkt wel uit vers 9. U hebt mijn omzwervingen geteld, doe mijn tranen in uw kruik. Staan zij niet in uw register? Eerst dat eerste, dat David zich op de woorden van God werpt. Je zou kunnen zeggen, David, hij klampt zich vast aan de woorden van de Heer. En daarbij kunnen we denken aan een woord van bemoediging, of een belofte die de Heer hem gegeven heeft, uitgesproken misschien wel door de priester. Je zou ook kunnen denken aan de belofte van het koningschap. God had beloofd dat David de nieuwe koning zou worden. Maar alles staat er haaks op. En hij is nu verjaagd naar het paleis van koning Saul. Hij wordt naar het leven gestaan en overal lopen verraders rond die zijn positie doorgeven aan koning Saul. En hij voelt zich volkomen geïsoleerd en alleen. Hoe moet dat? Hoe zal hij ooit koning worden? Hoe zal God ooit zijn belofte vervullen? Waar is God eigenlijk in dit alles? En David die worstelt zich als het ware in die psalm boven die twijfels en aanvechtingen uit. Hij klimt als het ware uit het moeras van twijfel en moedeloosheid. Dat moeras waarin hij steeds verder dreigt weg te zakken. En daarvoor gebruikt hij de beloften, de toezeggingen van de Heer. Als een soort, je zou kunnen zeggen, een soort ladder. Daar klampt hij zich aan vast. Dat geeft moed. Dat geeft ook vertrouwen. Kijk maar naar vers 8. Op u vertrouw ik, o God. Het woord dat David hier gebruikt in deze psalm voor het vertrouwen, dat heeft te maken met wonen in veiligheid. We lezen van een van de stammen van Israël dat ze in een veilig en afgesloten gebied woont. Omsloten door bergen die bescherming bieden. En daardoor was er ook vrede in dat gebied. Nou, dat is eigenlijk wat David hier bedoelt. Als hij spreekt over vertrouwen op God, vertrouw ik. Zijn vertrouwen is als het ware gegrond in het veilig wonen bij de Heer. Zijn vertrouwen is gefundeerd in het wonen met God. Of misschien beter gezegd, in het wonen in God. Als een opgejaagd is die elke vorm van zekerheid kwijt. En letterlijk wordt David heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Maar gemeente, hij weet zich bij dat alles geborgen bij de Heer. Hij woont als het ware bij de Heer in. En dat geeft rust. En daarom, gemeente, doe als David, te midden van benauwdheden die u meemaakt in uw leven. Werk je maar op de beloften van God. Dat is het enige dat houvast geeft. God heeft zelf gezegd, ik ben geen mens die liegen zou. Zou hij dan iets zeggen en het toch niet doen? Nee, toch? Als je denkt aan die prachtige belofte uit Psalm 50. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en u zult mij eren. Dan zal de Heere dat toch doen. In welke benauwdheid je je ook bevindt. Je mag je vinger als het ware erbij leggen. Heer, hier staat het. U kent mij. U kent mijn omstandigheden waarin ik mij bevind. U weet hoe benauwd ik mij voel. En hoe mijn geloof aangevochten wordt. En daarom roep ik u aan. U hebt het zelf beloofd. U hebt het zelf gezegd als ik u aanroep dat u mij zult verlossen uit de benauwdheid. Heere, doe dan naar uw belofte. dat is je neerwerpen als het ware op de beloften van de Heer. Dat is je vastklampen aan wat Hij beloofd heeft. En gemeente, wees daar ook alert op tijdens het Bijbellezen. Er staan zoveel mooie en rijke beloften in de Schrift. Je hebt soms van die kleine boekjes. Die beloften zijn er bijeen verzameld in een klein boekje. Met als titel bijvoorbeeld een belofte voor elke dag. Begin elke dag eens voor jezelf met zo'n belofte van de Heer. Dat kan je gedurende de dag, als je daar weer telkens aan terugdenkt, kan je zoveel moed en zoveel kracht en zoveel rust geven. Dus David, hij weet zeker dat God met hem is in die benauwde omstandigheden. Dat blijkt in de eerste plaats uit dat hij zich werpt, vastklampt als het ware aan de beloften van de Heer. Het tweede, David, hij weet dat God heel erg betrokken is op zijn leven. Kijkt u maar naar vers 9. Hij zegt daar: u hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan zij niet in uw register? Er is iets heel wonderlijks hier in dit vers. David, hij doet een beroep op de hemelse registratie. Hij weet zich opgejaagd. Hij weet zich door alles en iedereen verlaten. Eenzaamheid, hij voelt zich verdrietig, hij zwerft om op de aarde. Dat woordje zwerven wat hij hier gebruikt, daar zit een soort betekenis in van heen en weer bewogen worden. He, zoals wij soms ook heen en weer bewogen kunnen worden tussen hoop en vrees. Van de ene ingreep naar de andere als je ziek bent, van de ene behandeling naar de andere zal het helpen. Zwerven. Ik voel me hier vreemd. Ik voel mij hier niet thuis. Ik voel mij opgejaagd. Onrustig. Door wat dan ook. Dan dit, dan dat. En gemeente, weet je wat zo'n troost is? Wat blijkt uit deze, uit vers 9? Dat God je omzwervingen heeft geteld. Dat is wat. God is dus heel direct betrokken op wat je meemaakt. Hij kijkt niet als die grote, onbewogen God toe op afstand naar je leven. Maar hij heeft oog voor je. En hij ziet je in al je eenzaamheid. Hij ziet je in al je benauwdheid. Hij ziet je in al je opgejaagdheid. Hij ziet je heen en weer geslingerd worden tussen aanvechtingen, twijfels. En hij schrijft dat bij wijze van spreken allemaal op. Gemeente, dat is toch iets om stil van te worden. Je kunt je soms zo alleen voelen. Zo verloren. Dat het lijkt alsof niemand je begrijpt. Dat niemand je ziet staan. Dat niemand in jou of in jouw omstandigheden is geïnteresseerd. En dat ook niemand iets weet van jouw omzwervingen. Omdat het iets heel persoonlijks is. En je het ook moeilijk vindt om dat te delen met iemand. En misschien worstel je wel met een andere geaardheid. Wat een eenzaamheid kan dat met zich meebrengen. Hoe kan een ander begrijpen wat jij doormaakt? Maar God weet het. Hij kent jouw omzwervingen. Hij kent uw heen en weer geslingerd worden. Hij kent je gevoel van je nergens thuis voelen. Dat gaat hem aan het hart. Hij telt je omzwervingen, zegt David. Hij is er heel direct op betrokken. Weet u, gemeente, wat God nog meer opschrijft? Je tranen. De tranen die je huilt van verdriet. Van je soms zo alleen voelen. Of tranen die je huilt omdat je van binnen soms zo verward kunt voelen. Tranen die je huilt vanwege rouw, vanwege een lege plek in je leven. Als je elke morgen wakker wordt alleen, niemand tegen wie je aan kunt praten. Tranen die je huilt vanwege depressieve gevoelens. Of tranen die je huilt vanwege een pijnlijke ziekte. God schrijft ze op. Kijk maar naar vers 9, daar staat: doe mijn tranen in uw kruik. Staan zij niet in uw register? In uw boek. Dus David, hij gaat ervan uit dat de tranen die hij huilt, dat die door God worden gezien. En dat hij ze opschrijft en bewaart. En dat God ze bewaart als iets kostbaars. En gemeente, dat woordje dat hier vertaald is met kruik, doe mij tranen in uw kruik, daar staat eigenlijk, dat is een zak van geitenleer. En daarin bewaarde men in de tijd van David, bewaarde men melk of wijn of water in tijden van droogte. Dan kun je je voorstellen dat je daar ontzettend zorgvuldig mee omging. En zo gaat God heel zorgvuldig om met de tranen die je als zijn kind huilt. Hij bewaart als iets belangrijks. Je zou ook kunnen denken hier bij vers 9 aan de zogenaamde tranenkruikjes. Of tranenflesjes. Als wij huilen, dan komen de tranen tevoorschijn en die rollen over je wangen. En die vallen op je kleren of op de grond. Maar die tranen, die kun je ook opvangen. Want weet u wat er gebeurde in de tijd van koning David? Er was er soms oorlog. En dan moesten de mannen en de vaders, die moesten vechten. Die moesten naar het oorlogsfront. Dan konden ze niet langer werken op de boerderij of op het kantoor. En dan gingen de vaders soms voor weken waren ze van huis. En dat vonden de vrouwen en de moeders niet leuk. Die waren vaak verdrietig. Moesten huilen. En wat deden de meeste vrouwen dan? Dan pakten ze een klein flesje. Een tranenflesje. Die zijn gevonden ook later. En dan vingen ze hun tranen op. In dat kleine flesje. En dat flesje met tranen. Dat bewaarde ze tot haar man. De vader. Weer terugkwam. Weer thuis kwam. Dan liet die vrouw dat flesje met die tranen aan haar man zien. Kijk. Zoveel heb ik gehuild. Zoveel hou ik van je. En zo erg heb ik je gemist. En wat zegt David nu in vers 9? Heere, doe mijn tranen in uw kruik. In uw tranenflesje. Wilt u mijn tranen bewaren? U schrijft toch al mijn tranen op in uw register. U schrijft ze toch op een boekrol. U telt ze toch. Gemeente, opnieuw, wat een mooie gedachte is dat God kan bij wijze van spreken niet aanzien dat je tranen, dat die verloren gaan. En daarom put David daar moed uit. God vangt elke traan op die zijn kind huilt. Die zijn voor hem kostbaar. En hij houdt een register bij. Hij schrijft al die tranen op. Zo is God betrokken op je verdriet. God koestert als het ware ons verdriet. God zegt niet van nou kom op. Kop op en nu niet meer huilen. Het is nu al zo lang geleden. Zet jezelf eroverheen en wees toch een keer flink. Nee. Hij kent je. En hij gaat aan jouw verdriet, aan uw tranen niet voorbij. Die blijven voor hem niet onopgemerkt. Al heb je soms wel dat gevoel. Als je misschien stilletjes op de bank zit en niemand je ziet. En je zo alleen en verdrietig voelt. Maar gemeente, als je straks bij de Heere mag thuiskomen. Dan zal die bij wijze van spreken, zal die dat tranenflesje tevoorschijn halen. En dat zal die dat je laten zien. Mijn lieve kind. Je voelde je vaak alleen. Je voelde je vaak zo eenzaam. Je was vaak zo verdrietig vanwege wat er is gebeurd. En je had soms het gevoel dat ik je alleen liet. Dat ik je in de steek liet, maar is niet waar. Kijk maar. Ik heb al je tranen bewaard. Ik heb wel gezien toen u het zo moeilijk had toen uw man of vrouw stierf. Ik heb je wel gezien toen je zo erg moest huilen omdat je je kind moest afstaan. Ik heb je wel gezien, jouw jongen of meisje, toen je zo erg moest huilen. Omdat je steeds weer gepest werd op school. Of omdat je opa of oma is gestorven. Of een vriendje of vriendinnetje. Nogmaals gemeente, die omzwervingen en die tranen van Gods kinderen, van de gelovigen, die zijn kostbaar in zijn ogen. Weet je waarom? Vanwege de omzwervingen en de tranen van de Heer Jezus Christus. Want onze omzwervingen en onze tranen, die zijn in hem geheiligd. Wat heeft hij hier op deze aarde gezworven? Hij heeft het zelf gezegd, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Maar de tranen van Jezus hebben er gevloeid hier op aarde. Over de gebrokenheid van ons bestaan. Hij heeft gebeden en gesmeekt aan zijn Vader. Zo lazen we in de Hebreeënbrief met sterk geroep en tranen. Tranen vermengd met bloed in Gethsemane. En dat vanwege al onze zonden. En daarom is God zo betrokken op de omzwervingen en de tranen van zijn kinderen. U hebt mijn omzwervingen geteld, zegt David. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan zij niet in uw register? Gemeente, wat een bemoedigende gedachte. Wat zie je dan in de psalm gebeuren? Dat de vlam van het geloof van David, dat hij weer oplaait. Kijkt u maar mee naar vers 10. Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep. Dit weet ik, dat God met mij is. In God prijs ik het woord. En in de Here prijs ik het woord. Ik vertrouw op God, ik vrees niet. Wat zou de mens mij kunnen doen? Is dat niet mooi om te zien in deze psalm? Hoe meer vertrouwen op God, hoe groter hij als het ware wordt. En hoe kleiner die tegenstanders. Kijk maar naar vers 2, daar spreekt David over de sterveling. Een mensje. En vers 5, een schepsel. Daar staat letterlijk vlees. Dat betekent een broos en vergankelijk mens. Wat stellen die mensen nou voor in vergelijking met mijn God? Die met mij is. Die mijn omzwervingen telt. Die mijn tranen bewaart. Die mensen stellen niets voor. De gemeente, dat is het mooie van het vertrouwen op de Heer. Door die overgave aan God in Jezus Christus ontstaat er ruimte in je leven. Dat vertrouwen op de Heer, dat maakt je vrij. Allereerst vrij van mensen. Want David zegt in vers 11, wat zou de mens mij kunnen doen? De overlast die mensen kunnen veroorzaken, ach, dat raak je ten diepste niet meer. Wat ze ook over je zeggen, niet zo belangrijk. Je bent veilig geborgen in Christus Jezus. En daardoor ook vrij van het oordeel van mensen. Zodat je niet steeds hoeft af te vragen, wat zullen de mensen wel niet denken van mij, of wat zullen ze van mij vinden. Eén ding is belangrijk, die mij oordeelt, is de Heer. En gemeente, dat vertrouwen, die overgave aan hem, dat verlos je van krampachtigheid, dat verlos je van hoogmoed, het verlos je van trots, van het al maar bezig zijn met jezelf. Maar het vertrouwen op God maakt je ook vrij van omstandigheden. David zegt, ik vrees niet. Dat wil zeggen, wat er ook gebeurt, ik houd mijn oog op God gericht. Op hem vertrouw ik geheel en al. Dan zijn omstandigheden soms nog precies hetzelfde. Maar je krijgt weer moed. Omdat je weet, dit weet ik dat God met mij is, ook in deze moeilijke situatie. En in die wonderlijke mengeling van hoop en vrees, zoals in vers 4, de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In die wonderlijke mengeling vind ik het rustpunt in Gods belofte. Omdat ik het zeker weet, als je in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Schoon, hoewel je in het verdriet nergens uitkomst ziet, maar groter dan de helper, is de nood toch niet. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Heren, zo komen wij samen tot u om u te danken dat we zo vanavond hier in alle rust bijeen mochten zijn. Verwonderd over uw betrokkenheid op ons leven. Dat u niet een afstandelijke God bent. Maar dat u onze omzwervingen telt. Dat u onze tranen telt en bewaart. En Heere, geef dat dat tot bemoediging mag zijn. Wij kennen elkaar niet goed. Maar u weet of we in ons leven ook verdriet hebben meegemaakt. Rouw. Of alleen door het leven gaan. Heere, geef dan dat we mogen schuilen bij u. Vanuit dit vertrouwen en vanuit dat geloof dat u zo betrokken bent op ons leven. Misschien hebben we veel te maken in ons leven met somberheid. Met neerslachtigheid. En is het zo donker. Dan zien we geen licht aan het eind van de tunnel. En ook dan mogen we weten en geloven dat u zo betrokken bent op ons leven. Dat u al onze gedachten kent. En dat u ons niet zult loslaten. Want wij hoeven u niet vast te houden, maar u houdt ons vast. Ook door de diepten van het leven heen, door de duisternis. Misschien hebben we te kampen met ziekte. Ook dan, Heere, geef dat we ons leven zo in uw handen mogen geven. In dat vertrouwen dat u een schaduw bent aan onze rechterhand. Want een schaduw die wijkt nooit van ons, zo zult u nooit van ons wijken. In wat voor omstandigheden we ons dan ook bevinden. Heere, ontferm u. En geef dat we zo ook mogen leven in die vrijheid die er is in u, Heer Jezus Christus. Zodat er ruimte ontstaat in ons leven. Dat we ons niet laten beoordelen door wat mensen van ons vinden. Dat er ook ruimte ontstaat in moeilijke omstandigheden. Dat we weer op kunnen ademen. Omdat u erbij bent. Heere, geef dat we zo dit woord van u mee mogen nemen, ook de komende weken. En dat we daar weer over na mogen denken, dat het ons telkens weer mag voeden, mag bemoedigen en ons dicht bij u mag houden. Heere, dank u wel voor alles wat u ons ook deze zondag gaf. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotpsalm zijn de versen 5 en 6 van dezelfde psalm, psalm 56. Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. En het zesde vers schrijft mijn ziel beveiligd voor de dood. Je zou kunnen zingen, God beveiligt mijn ziel door de dood heen. En gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56, de versen 5 en 6. Gemeente, bewaar het woord. Denk er nog eens over na de komende dagen. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.